Zijn we er toch ingetuind? Is een podcastserie van 6 delen die het WK-voetbal als podium voor de tijd belicht. Ik ben Charles Bormans.
En ik ben Michiel Balemans.
En in deze podcastserie nemen we u mee in het verhaal van het WK-voetbal, waarbij de focus ligt op de plek die het WK-voetbal sinds het WK in 1930 inneemt op het wereldtoneel. Een wereldtoneel waarop het draait om macht, geld en politiek, om manifestatie en bewijsdrang, om prestige en imago. Voetbal en politiek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
We zijn aanbeland in de 21ste eeuw en voetbal is groter en groter en groter geworden. En een WK voetbal, dat zijn niet meer 13 landen, dat zijn niet meer 16 landen, dat zijn niet meer 32 landen. Hoeveel landen zijn het nu?
46. Ja, 46. En we willen zelfs naar 64, hè, dat plan is er ook nog. Om straks hebben over via WK in Spanje, Portugal en Marokko. En dan ook nog wedstrijden in Uruguay en Paraguay. En dan willen ze daar 64 landen
als
mee.
Als je nou op dit moment zegt organisatie van een WK voetbal, welk woord schiet je eigenlijk als eerste te binnen momenteel?
Ja, dat is megalomanie. Zeg ik dat goed?
Ja? Megalomanie kan. Ja. Ja. Corruptie. Ook een woord wat gestorven in de mond ligt. Ja. Als je het hebt over organisatie van de WK. Ja. Helaas. Maar die FIFA is groter en groter geworden. Is dus meegegroeid met die sport. Meegegroeid met het aantal mensen wat van die sport houdt. Meegegroeid met het aantal mensen voor wie die sport sowieso via televisie bereikbaar is geworden. Want het was vroeger eigenlijk een organisatie van niks, in de jaren 70.
Nou, sterker nog, toen in 1974 João Havelange benoemd werd tot nieuwe voorzitter van de FIFA.
Een Braziliaan, niet onlogisch.
Hele slimme man trouwens. Ja. Hij was ook al lid van het Braziliaans IOC. En die had verdomd goed in de gaten hoe je aan je stemmen moest komen om verkozen te worden. Gaan we straks wel over hebben. Maar toen had de FIFA een kantoortje in Zürich. En daar werkten 12 mensen. 11 mensen moet ik zeggen. Want een jaar later kwam daar een nieuwe medewerker bij. Als technisch directeur. En dat was een zekere Zep Blatter.
Ah, oké. Die naam die gaan we ook vermoedelijk vaker
zeker
horen.
Zeker. Maar deze Havelange en Blatter. Ja. Het moet gezegd worden. Je kunt er veel van zeggen. Ja. Over corruptie en malversatie. Ja. Maar ze hebben die FIFA wel heel erg groot gemaakt.
Ja, ze hebben die FIFA heel groot gemaakt. Ze hebben het heel erg commercieel gemaakt. Ze hebben de wereld groter gemaakt. De voetbalwereld groter gemaakt. Ze hebben zeker hun verdiensten. Ja. Maar ze hebben daar natuurlijk ook veel te lang op die plek gezeten. Havelange is 24 jaar voorzitter geweest.
En Blatter 17 jaar.
Dat is natuurlijk bespottelijk.
Ja. Die werden maar herkozen. En dat ging door het systeem dat zij gewoon wisten. Het ging namelijk, je moet gewoon per land. Het is one nation, one vote. Ja. Dus elk land heeft één stem.
Dus wanneer land je bij je organisatie betrekt.
Ja, dus die Havelange had heel goed in de gaten waar hij zijn stemmen vandaan moest halen. Die haalde hij uit Azië en Afrika. Ja, logisch. Twee continenten die decennia lang onderbedeeld zijn tijdens alle WK's.
He, maar dat was ook niet onlogisch. Want vroeger waren dat natuurlijk simpelweg koloniën.
Precies.
Dus hadden ze geen stem.
Nee.
En vervolgens kregen ze weliswaar een stem, maar moest het voetbal ontwikkeld worden.
Ja.
Dus ja, en moest het land ontwikkeld worden.
Ja, maar een stem van de Cayman-eilanden. Ja. We komen misschien straks nog even terug op dat land. Want er kwam een heel belangrijke FIFA-bestuurder vandaan. Ook zo corrupt als de pest. Dat is net zo belangrijk als vijfvoudig wereldkampioen Brazilië.
Ja.
Dat is de realiteit van de FIFA. En dat hadden Blatter en Havelange heel goed in de gaten.
Dan kun je lang
daar blijven. Haalden ze hun stemmen vandaan. Absoluut. Ja.
Oké. De verdiensten van Havelange. Want laten we even met het positieve beginnen. Want dat heeft hij natuurlijk wel degelijk.
Ja. Havelange die, wat ik al zei, Braziliaan. Overigens, wel grappig. Havelange. Het klinkt allemaal zo mooi. Maar het is gewoon Havelange. De man had een Waalse vader.
Uit Luik, hè?
Uit Luik.
Dus het is in wezen gewoon een Belg.
Jazeker.
Een slimme Belg.
Jean-Marie Faustin Goudefroy Havelange. En dat is later João Havelange geworden. Zoon van een Waalse Waals-Belgische vader uit Luik. Naar Brazilië geëmigreerd. Daar getrouwd waarschijnlijk met een Braziliaanse. Nou, 74 president van de FIFA geworden. Versloeg de zittend voorzitter Stanley Rouse. Die had er helemaal niks van begrepen. Met Stanley Rouse, een hele ouderwetse.
Ja, nee, dat was nog de old British school. Ja. Oké. Okay. Lange haalde grote sponsors binnen.
Hele grote. En heel belangrijk is daarvan, de naam moet genoemd worden, is Dassler. En dat is de zoon van deze meneer Dassler, die de zoon is van Rudolf Dassler. Die begon zich, die werd bevriend met Havelange. En de man van Adidas. En die wist heel goed hoe je dit aan moest pakken. Dus Adidas is erbij gekomen. Uh-huh. Dat was zeer interessant voor Adidas. Want via de FIFA konden zij ook al die landen. Dat werden er steeds meer.
Ja, het is ook in wezen niet chic ten opzichte van andere sportmerken. Je moet natuurlijk eigenlijk niet één sportmerk naar je toe halen. Dat is ontzettend oneerlijk.
Nee, maar dat werd eigenlijk een soort Adidas toernooi.
Ja,
dat?
Exact.
Dus die Horst Dassler had er verdomd goed in de gaten. Die maakte er een Adidas toernooi van. Ja. En Coca-Cola. En Coca-Cola die tekende een contract. Ik geloof dat het pas in 2028 gaat aflopen. Dus dat is een decennia lang durend contract.
Ja.
En die gingen dus enorm veel geld in dat in die FIFA steken. Die hadden heel goed in de gaten. We bereiken daarmee een enorm publiek op de wereld. We bereiken daar enorm veel landen mee. Voor Adidas en Coca-Cola ongelooflijk interessant. En andersom voor de FIFA ook enorm interessant. Want die stopte daar echt heel erg veel geld in.
Maar ja, als je lang zit en langer wil blijven zitten, dan word je vanzelf vatbaar natuurlijk voor corruptie. Zo werkt het natuurlijk ook.
Ja, mooi verhaaltje ook even. Havelange, die was natuurlijk IOC-lid. En we hebben op een gegeven moment een poging gedaan om de Olympische Spelen opnieuw in Amsterdam te halen. Dat was Amsterdam 92.
Oh ja, dit is een heel bijzonder verhaal inderdaad. Ja.
En het was heel grappig dat wij ook als Nederlanders probeerden dus Havelange toch te paaien. En meneer Havelange was eventueel best wel bereid om eventueel zijn stem uit te brengen voor Amsterdam.
Maar dat was niet gratis, hè?
Nee. Daar moesten natuurlijk wel wat geschenkjes tegenover staan. En het grappige was dus dat Havelange dat zeer waardeerde, dat er eventueel wat geschenken over de toonbank zouden komen. Maar hij gaf wel precies aan
wat hij wilde hebben.
Dus dat waren sportartikelen, fietsen, kunstboeken, nou, porselein, uiteraard Delsblauw, schilderijen en diamanten.
Dus hij had zich in zekere zin goed ingelezen.
Ja, had ze zeer goed ingelezen.
Het was een man die goed voorbereid
was. Het was volledig gestrijd met alle regels van het IOC. Maar ach, wie ziet dat nou? Een klein diamantje, dat heeft niemand in de gaten.
Nee,
en dat was de meneer Roald Havelange nog in zijn rol als IOC-lid.
We hebben het ook niet gered.
Nee.
Maar het geeft natuurlijk te denken. Ja, aan de andere kant, en dat vind ik ook het ingewikkelde, we moeten natuurlijk ook niet naïef zijn. Op het moment dat je grote sporttoernooien organiseert, moet je ook rekening houden met het feit dat 2/3 van de wereld niet democratisch is.
Nee.
Niet vrij is. En heel anders naar dit soort dingen kijkt dan wij.
Ja. En we moeten ook niet vergeten, want Havelange wordt nu wel als zodanig, als een, toch wel als een voorbeeld van een zeer corrupte bestuurder gezien. Hij is ook uiteindelijk ook uit het IOC gestapt.
Ja,
hij is wel oud geworden. Hij is ook uit de FIFA moeten stappen. Maar het is een zeer gedreven bestuurder en die van de FIFA een zeer winstgevende wereldorganisatie
professionele organisatie heeft gemaakt.
Absoluut.
Ja.
Hij heeft ook het WK voor vrouwen geïntroduceerd. Hij zorgde ook dat het vrouwenvoetbal een Olympische sport
groot werd.
Ja, het is ontzettend jammer dat het zo verbonden is met corruptie. Maar het is ook sign of the times. Het past ook in de tijd. Want we gaan het er nu over hebben. Hoe landen als Zuid-Korea en Japan aan het WK zijn gekomen, is één grote corrupte machtsstrijd geweest.
Want dat weten weinig mensen. Hè? Dat is natuurlijk een toernooi wat uiteindelijk, ik zeg wel bewust, uiteindelijk georganiseerd is door twee landen. Maar dat waren die twee landen helemaal niet van plannen.
Geen zins.
Zij waren grote concurrenten.
Grote concurrenten, want het WK zou voor het eerst naar Azië gaan.
Ja.
Eindelijk.
Ja.
En eigenlijk was het zo dat Japan dat zou gaan doen.
Ja.
En Japan had in 64 de Olympische Spelen georganiseerd.
Ja, dat is goed gedaan.
In 72 hadden ze de winterspelen in Sapporo georganiseerd. Dus die zouden het best kunnen. Maar
98 Nagano, maar dat was toen nog niet natuurlijk gedaan.
Oh ja, 98 Nagano. Zeker. Maar riep Zuid-Korea, maar in 1988 hebben wij ook de Olympische Spelen georganiseerd.
Ja, Olympische Zomerspelen.
Precies. precies. Seal. Ja, ja, ook heel succesvol. Ja. Dus die zeiden, ja, maar dat kunnen wij ook. Hè? Ja. Japan heeft de Olympische Spelen georganiseerd. Wij kunnen dat ook. Ja. En, maar Japan was al verder weg. Japan had zich al gekandideerd. Zuid-Korea ook. Maar Zuid-Korea schrok zich kapot van de kracht, de brute kracht waarmee Japan aan die campagne begon.
Speelde in die wedijver tussen die landen het verleden nog een rol?
Maar natuurlijk, ja. Natuurlijk. 35 jaar lang is Japan de kolonisator geweest van Korea, van heel Korea.
Ja, want wij hebben onze oorlog natuurlijk gehad. Maar in Azië heeft zich ook het een en ander natuurlijk afgespeeld.
Precies.
Daar was Japan de grote agressor.
De grote agressor. Ja. En Zuid-Korea en ook Noord-Korea, maar goed, dat was toen nog één land. Die zijn dus, wat ik al zei, 35 jaar lang onderdrukt geweest. En heel wreed onderdrukt geweest.
Ja, door Japan.
Net als de China, delen van China, door Japan. Dus dat zat die Koreanen totaal niet lekker.
Nee, en dat blijft lang meespelen. Dat kan niet anders.
Ja, ja. En wat zag Zuid-Korea weer gebeuren? Dat was weer die enorme agressie van Japan, die ze aan de dag legden om die eindronde binnen te halen. En ze stonden dus gewoon feitelijk op achterstand. Nou, het Japanse bedrijfsleven deed daar aan mee. Er werden ook allerlei, dus alles werd ingezet, de politiek. Alles stond achter Japan om die Spelen binnen te halen, of dat WK binnen te halen. Ze dachten dat ze dat ook gingen halen. En eigenlijk was het cherry on the cake het feit dat de J-League werd geïntroduceerd. Dus dat is de Japanse voetbalcompetitie. Want voetbal was in Japan eigenlijk helemaal geen grote sport. Het ging in Japan vooral om honkbal.
Ja, honkbal was de grote sport. Ja. Maar voetbal haalde dat in zekere zin in en werd sowieso de grootste teamsport.
Ja.
Werd ook groter dan judo.
Ja.
Hun eigen sport.
Dat is hun eigen sport.
Ja.
Maar in 1993 werd dus die J-League georganiseerd. En dat werd wel een succes. En dus daar pronkten ze mee. Ze lieten zien hoe snel dat opgepakt kon worden, de voetbalsport. En hoe goed Japan het daarin deed. En hoe populair het was. Dus ze dachten, wij gaan dat gewoon binnenhalen.
Hoe pakten die Japanners dat aan? Gebruikten die de omweg om landen over te halen op hen te stemmen?
Iedereen deed dat. Ja. Je ging dus gewoon de wereld overreizen.
Ja.
De Japanse premier Ikeda, waar die ook was, begon daarover. Vote for Japan, vote for Japan. For Japan. En uiteindelijk, dat werd die Zuid-Koreanen gewoon te veel. Dus die hebben gezegd, wij gaan nu in de tegenaanval. En ze stonden, wat ik al zei, op achterstand. Maar daar kwam verandering in toen Chung Mong-yoon, voorzitter van de Zuid-Koreaanse voetbalbond, in 1994 benoemd werd tot vicepresident van de FIFA.
Dus die kwam dichter bij de macht te zitten?
Precies, die kwam heel dicht bij de macht te zitten.
En die kon het opnemen tegen Japan. Want was het nou zo dat Japan eigenlijk, hè, waar ik het net over had, via die omweg, simpelweg economische voordelen bood aan landen, om maar hun stem ook binnen te halen.
Absoluut.
Wat natuurlijk toch ook een onheuse manier is, omdat je eigenlijk per definitie op dat moment politiek en de organisatie van een wereldkampioenschap vervlecht.
Ja, bijvoorbeeld staatsbezoek van de Braziliaanse president aan Japan een paar dagen voordat de definitieve stemming, of een paar maanden moet ik zeggen, voordat de definitieve stemming zou plaatsvinden. Staatsbezoek aan Japan. De Japanse regering biedt dan een enorm gunstig financieel pakket, economisch pakket aan Brazilië. Ja. In ruil voor Braziliaanse steun aan het Japanse bid.
Maar Zuid-Korea is dit ook gaan doen, hè?
Precies hetzelfde. Dus,
bij wat kleinere landen.
Dat maakt dus niet uit.
Nee, dat maakt niet uit.
Want het gaat om one nation, one vote.
Ja,
dus of je die steun aan Brazilië geeft, of je geeft die steun aan Trinidad en Tobago.
Of Trinidad en Tobago, waar Zuid-Korea dat dan deed. Ja.
Precies hetzelfde. En er waren dus weer voor de auto-industrie werden daar gewoon hele goede aanbiedingen gedaan, toezeggingen gedaan. Dit keer door Zuid-Korea. Dus uiteindelijk werden de lobby-inspanningen van beide landen zo verschrikkelijk agressief.
Ja.
En werden de beschuldigingen over omkoping en valsspel zo heftig, dat het FIFA-bestuur heeft gezegd, we gaan nu alle contacten met de Zuid-Koreaanse en Japanse delegaties afbreken.
En hoe is dat vervolgens? Want we weten natuurlijk hoe het is geëindigd. Maar waarom is dat zo geëindigd? Was het in de stemming een gelijkspel?
Zij vreesden serieus dat als het WK voetbal waar Japan lag nog wel voor in die strijd eigenlijk. Ja. Als die dat WK naar Japan zou gaan, dat het gewoon tot min of meer een soort oorlog zou kunnen leiden. Dus echt.
Men was echt bang voor hele zware politieke spanningen.
Hele zware politieke spanningen. En dat alles weer boven zou komen drijven. En ja, uiteindelijk wilden ze die verantwoordelijkheid, konden ze en wilden ze dus niet dragen. En op de dag van die uiteindelijke stemming. En iedereen dacht, ja, wat gaat er nu gebeuren? Het moet gezegd worden. En dat is ook weer met João Havelange, toch als voorzitter. Is gekomen met een niet eerder vertoonde beslissing om die padstelling te doorbreken. Want ze hebben gezegd, we willen jullie eigenlijk helemaal niet meer. Maar goed, zij waren de enige twee kandidaten. En we gaan het anders doen. Ja. Zuid-Korea en Japan kregen beiden de opdracht het WK voetbal in 2002... gezamenlijk
en wij weten natuurlijk helemaal niet wat er in de wandelgangen waarmee wordt gedreigd. Want misschien is er natuurlijk ook wel gezegd van ja, jullie kunnen natuurlijk dit niet accepteren, maar dan sluiten we niet uit dat jullie uit gaan sluiten. Ja. En dat alles wat wij weten van jullie bekend wordt.
Dat zou heel goed kunnen. Ja. Maar het was in ieder geval zonder precedent. Want nog nooit eerder was een WK voetbal aan twee landen toegewezen. Ja. Er was één voorbeeld.
Het EK in 2000.
Precies.
Nederland en België.
Precies. Ja. Dat was het enige voorbeeld. Maar die verhouding tussen Nederland en België was perfect en prima. Maar tussen Zuid-Korea en Japan helemaal niet. En toch is de beslissing doorgezet. Beide landen hebben het ook geaccepteerd. En het was een uit nood geboren beslissing. Ze hadden ook bij de FIFA geen idee wat de consequenties waren geweest als men uiteindelijk alleen voor één land had gekozen. Men vreesde het ergste. Maar desondanks is die beslissing van de FIFA absoluut historisch en bovenal heel erg dapper geweest.
Ja,
en het moet gezegd worden dat het FIFA's bijdrage aan een verbeterde verstandhouding tussen twee historische aartsvijanden is geweest.
En het is het grote succes van Guus Geluk Hiddink geworden.
Guus Geluk Hiddink.
Want ik moet heel eerlijk zeggen dat mij dat gewoon als voetballiefhebber best wel dwars zit. Ik vind het geweldig hoor, het succes voor Hiddink. En het is natuurlijk leuk dat een Nederlandse coach succes heeft. Maar wat daar op arbitrage gebied gebeurt.
Zuid-Korea, Italië.
Ja,
dat zal
Zuid-Korea, Spanje, beide wedstrijden. Het is echt heel erg wat daar is gebeurd.
Ja, ja.
En Italië heeft mooi wraak genomen er 4 jaar later wereldkampioen te worden. Maar die zijn zo gepiepeld toen.
Absoluut. Ja.
Dat klopte niet.
Nee. Wij deden trouwens niet mee. We hadden toen een mooie selectie ook. Ja, maar we deden weer eens niet mee. Jason McAteer.
Ja, Jason McAteer.
God. Ja, weet je het nog?
Ja, nee. Ik weet nog heel goed. Het was
1-0. In de barrage tegen Ierland.
Ja.
Tja,
ja goed. Triest. Gelukkig werd dat nieuws overschaduwd.
Ja.
Door 9-11. Hoe tragisch ook natuurlijk.
Dat is waar,
maar daardoor hoefden we niet te denken aan die tragische uitschakeling.
Ja.
Voor dat toernooi. Brazilië werd wereldkampioen, dus alles bleef bij het oude.
Ja, en het bijzondere was dat Ronaldo wel scoorde nu. Hè, want die was in 4 jaar eerder in die finale tegen Frankrijk even helemaal de weg kwijt.
Ja. Nee, maar wat ik dan wel aardig vind, weet je, de aanloop naar zo'n toernooi is dus heel bijzonder. En twee landen met ontzettende wedijver en ineens zo'n Salomons oordeel en zo'n beslissing. En uiteindelijk is de finale Brazilië-Duitsland.
Ja.
Ja.
As usual. Beetje,
ja, as usual. Lijkt het. Ja. Dat is inmiddels wel wat anders, maar dat was in die tijd. Was dat zo?
Goed.
Maar goed, die corruptie die zijn intrede dus doet. Noem het corruptie, noem het inpalmen van mensen, het naar je land halen van een toernooi. De scheidslijn tussen lobby en corruptie is natuurlijk heel dun.
Die is heel dun.
En ingewikkeld.
Ja, en ook de wat wel en niet mag. Kijk, in een land als Nederland, als je al een fles wijn van iemand ontvangt, moet je het al opgeven. Hè?
Ja.
Kamerleden die
als
moeten
overheid,
als overheid sowieso. Dus dat zit wel in ons land dat we daar heel voorzichtig mee zijn.
Ja.
Hoewel het onder de rivieren ook wel eens wat anders al kan zijn. Nou, weer in Limburg.
Maar dan kom je weer terug op wat ik al zei. Kijk, 2/3 van de wereld is niet eens democratisch.
Nee.
Mensen leven niet in vrijheid.
Ja.
Ja, daar heersen gewoon andere mores.
Ja.
En men denkt er ook anders over.
Ja.
Dus men haalt zijn schouders op.
Ja, en misschien is het ook wel zeer onbeleefd als je een bepaald geschenk niet waardeert. Of niet, als je dat niet in ontvangst neemt. Dat je dat als een waarde.
Wat zou jij op je lijstje zetten als jij bestuurder zou zijn? Ik zit even te denken wat ik zou willen hebben.
Nou ja, goed.
Ja, ik weet het niet.
Ik zit te denken aan Delfts Blauw. Ik zit te denken aan porselein. Ik zit op diamanten.
Ja, maar als je dus wil dat Nederland op je stemt. Oké, okay, ja.
Dat zijn wel dingen, ja. Okay, ja. Kleine dingetjes. Kleine dingetjes. Die veel waard zijn, dat kan. Ja, bling bling natuurlijk. Ja, dat is prachtig.
Ja. Italiaanse maar goed, auto.
Ja, dat ja, kan toch? Ook nog. Italiaanse auto's. Ja, okay. Corruptie. João Havelange, de man die toch het voetbal heeft gemondialiseerd op een fabelachtige wijze.
Opgevolgd door Blatter. Sepp.
Blatter, die gaat eruit. Blatter speelde natuurlijk ook weer een heel smerig spelletje. Want in 1998 wist Blatter heel goed. Er was een keer geld gestort. Bestemd voor de heer Havelange op een verkeerde rekening. Namelijk op de rekening van de FIFA zelf. En toen dacht Blatter.
Dat weet ik.
Dat is toch niet voor de FIFA bestemd. Maar dat was dus voor de heer Havelange zelf. Dus had hij altijd even in het laadje gehouden.
Ja, dus hij had Havelange in zijn zak.
Zeker.
En ook de lobby van Havelange om hem als opvolger te benoemen.
Absoluut. Hij had geleerd van Havelange hoe je dat deed. Heel veel stemmen verzamelen bij onbetekenende voetballandjes.
Het is een koningsdrama.
Het is absoluut een koningsdrama.
Fantastisch.
In 1998 stapte de heer Havelange op. Hij is ouders nog wel heel oud geworden. Hij is in 2016 pas overleden, 100 jaar oud. En dan begint het tijdperk Blatter. Blatter die natuurlijk het vak had geleerd van Havelange. En daarna in zijn periode zaak gaat verfijnen.
En dat, ik vind het bij Blatter vind ik ingewikkeld. Want als je de naam Blatter noemt, dan zal eigenlijk bijna iedereen meteen zeggen... Ah, die corrupte man.
Ja.
En hij is uiteindelijk wel vrijgesproken.
Ja. Ja, nou ja, goed.
Zijn we er ingetuind? Zijn de rechters er ingetuind?
Nou ja, uiteindelijk is vorig jaar in 2025 is hij dus van al zijn, alle aantekeningen is hij vrijgesproken. Dus dat zegt echt wel wat. Het is niet zo dat dat onder het tapijt is geschoven. Absoluut niet. Hij wordt vrijgesproken van fraude en onbehoorlijk bestuur. Geldt overigens ook voor Platini, die ook aan de beurt was.
Terwijl al die toewijzingen aan Zuid-Afrika, aan Rusland, aan Qatar, dat is toch omgeven door discutabele beslissingen?
Ja, maar
dat is omgeven door corruptie.
Kijk, hij zei, het was niet alleen, het lag niet aan de FIFA zelf. Het waren de personen die bij de FIFA werkten. Ja, zo'n Jack Warner, die was voormalig vicepresident van de FIFA. Afkomstig uit Trinidad en Tobago. Ja, die zou voor 10 miljoen euro of dollar aan steekpenningen hebben aangenomen om op Zuid-Afrika te stemmen. Ja, heeft hij dat nou in zijn eigen zakje gestoken? Ja. Nee, zei hij. Nee, dat was juist om het voetbal in Trinidad en Tobago.
Ja, dat is heel veel. Al dit soort schermconstructies zijn heel veel gebruikt. Hè?
Ja, maar dat is ook wel gebeurd. Hè, dat was rond 2010 toewijzing
aan
Zuid-Afrika.
Dus ze hebben voor 10 miljoen ballen gekocht. En vlaggen.
Zo kunt u het stellen.
Ja.
Okay. Maar dat geloofde dus ook niemand. Dus nee, Jack Warner out. Hetzelfde is Jeffrey Webb. Ook Jeffrey Webb kwam ook weer uit een zeer interessant en aansprekend...
Kaiman-eilanden.
Ja,
ook groot voetballand.
Hoe raadt u het? Groot voetballand. Ging ook weer om steenpenningen betaald werden om landen om te kopen om op Rusland te stemmen. En dat geld stak hij ook weer in zijn eigen zakken. En dat betekent dus ook exit meneer Webb. Want die werd in 2016 voor het leven gesorst.
Maar dan kan je Blatter individueel misschien wel vrijspreken. Maar je kan toch ook zeggen, beste jongen, jij draagt hier gewoon verantwoordelijk voor als baas van FIFA. Wat er allemaal gebeurt onder jouw leiding, dat kan niet door de beugel.
Nee, maar daarom is hij natuurlijk ook uiteindelijk is hij opgestapt. Het blijft met Blatter heel vreemd. Dus wat dat betreft toch een hele aparte man. 2022, dat is natuurlijk misschien wel het dieptepunt geweest. Qatar.
Hij was daar tegen.
Hij was daar tegen.
Ja.
Hij was daar tegen.
Hij wilde dat toen het WK al naar de Verenigde Staten zou gaan.
En waarom?
Duidelijk.
Omdat in 2018 ging het WK naar Rusland.
Ja.
En hij dacht, hoe mooi zou het zijn als in 2022 het WK naar Amerika gaat. Ja. Dat is een beetje zoals dat was met Moskou en Los Angeles. 80
ja,
Moskou.
Maar
zo zit. Nu is Blatter ook weer een groot tegenstander. Eigenlijk,
hij is tegenstander van Trump momenteel.
Ja, hij is Trump tegenstander. Ja. Roept hij op om het WK van dit jaar te boycotten. Dus de man gaat alle kanten eigenlijk op.
Terwijl, in wezen is gewoon door journalisten van de Sunday Times in 2010 gewoon, die hebben zich voorgedaan als lobbyisten.
Ja.
En is gewoon vastgesteld, want ze hebben toen 9 mannen dicht bij de top van de FIFA hebben ze gesproken. En ze hebben gewoon vastgesteld dat die allemaal geld wilden.
Ja.
Het was heel simpel.
Ja.
om je stem te krijgen moeten worden geschoven. Ja. En niet met stoelen, maar met geld. Nee. Of met porselein. Ja. Of deels blauw, of schilderijen, ja, diamanten. Of fietsen. Ja. Of Ferraris, ja. Of diamanten.
Ja, diamanten.
Ja. Ja. En kijk, ik moet heel eerlijk zeggen, dat is natuurlijk van alle tijden. Alleen, voetbal is groter geworden. De bedragen die de spelers verdienen zijn groter geworden. Ja. Dus de bedragen van de bestuurders zijn ook een beetje anders geworden. En vroeger werd iemand verleid met een goed diner en een prettige overnachting. En tegenwoordig is het een auto.
Ja. Nou ja, en ik heb voor de rest ook helemaal geen probleem mee dat die mensen bij de FIFA, die top, gewoon goed betaald wordt. Ja, die runnen bedrijven, een miljardenbedrijf.
Nee, daar zul je mij niet over horen. Alleen het probleem is wel dat op het moment dat je lobbyt en dat je niet meer inziet dat het lobbyen geen lobbyen meer is, maar gewoon inhalig gedrag. Ja. Waarbij de constructies zo schimmig zijn dat je er gewoon niet meer achter komt wat er met het geld gebeurt.
Nee.
Om maar een WK binnen te halen, dan ben je het wel kwijt. Ja.
Maar goed, dat is dus echt gebeurd. Hè? Zuid-Afrika, Rusland, Qatar. Nee, ja, hoe daarom, al die, die eindtoernooien binnen zijn geschoffeld. Ja. Ja, dat is allemaal op die manier gegaan.
Ja, en Zuid-Afrika had natuurlijk wel de popular vote mee. Dat begrijp ik wel. Afrika organiseert een toernooi.
Ja.
Zuid-Afrika, los van de apartheid.
Kon je
het land
toch niet
van
tegen
Mandela,
zijn?
Daar kon je inderdaad
niet tegen zijn.
Rusland natuurlijk een ander verhaal.
Ja.
Waarbij overigens over selectieve verontwaardiging gesproken. Wij deden niet mee in dat toernooi. En ik heb in Nederland ook weinig mensen gehoord toen. Hè, over het feit dat het in Rusland werd gehouden. Terwijl de Krim was al ingenomen.
Ja,
en men wist van Poetin al lang dat die man niet deugde.
Ja.
En de rechten van nou, bijvoorbeeld
homo-gemeenschap
in Rusland.
Ja.
Weet je, alles werd met voeten getreden als je het daar maar over had. Dus het klopte al helemaal niet.
Nee.
Wat mij ook opvalt, is dat de FIFA oud-voetballers gebruikt om te lobbyen.
Ja. En Ronald de Boer.
En om maar een voorbeeld te noemen. Ja. Zinedine Zidane, David Beckham.
Ruud Gullit.
En men doet dat vrij clever.
Ja.
Daar zit natuurlijk ook een gedachte achter. Ik zou zo graag bij die vergaderingen dan willen zitten waarin wordt besloten wie ze kiezen en wat de reden is. Want als we het hebben over zijn we er toch ingetuind? Ja, deze voetballers zijn er allemaal ingetuind.
Ja.
En vrij lang. Ronald de Boer, prachtige speler. Groot speler van Ajax, van het Nederlands elftal in 1998. Sierlijke voetballer. Leuke, goede analist.
Ja.
Maar die gewoon veel te lang ook bleef volhouden dat het wel meeviel in Qatar.
Ja.
En dat kwam dan omdat die Sunday Times, die heeft het dan over 6.500 doden. Nou oké, die overdreven. Misschien hebben ze dat bewust gedaan, ik weet het niet. Ik vind het nooit heel handig als een journalist heel erg overdrijft. Want je geeft de tegenstander een wapen in handen om tegen je in te gaan. Maar je kan het ook bewust doen om het in ieder geval het spel op de wagen te zetten. Dat er in ieder geval over wordt gesproken. Maar Ronald de Boer bleef maar volhouden. Zelfs toen vast was gesteld dat er tenminste 500 of 600 mensen waren overleden.
Ja.
Door de wantoestanden rondom de bouw van de stadions. Nou, één is al te veel, maar 500 of 600 mensen. En dan blijf je nog zeggen, nee, het is prima dat het daar wordt gehouden. Het is goed voor het voetbal. Dan kun je ook zeggen, ja, jullie hebben gelijk. Ik had deze lobby helemaal niet aan moeten gaan.
Nee.
Had het niet moeten doen.
Nee.
En later heeft hij de spijt van gekregen omdat hij werd gecanceld. Ja, dat is spijt jezelf aangaand. Maar niet het grote verhaal aangaand. En dat heeft natuurlijk iets naïefs. En dan denk ik altijd, worden die voetballers niet geadviseerd door mensen naast zich die zeggen, misschien moet je dit in dit geval niet doen.
Nee, maar het geld, hè? Als je wat heeft hij ervoor gekregen?
Ja, goed, dat veel.
Ja.
Ja,
en dat is toch altijd maar weer het
begrijp ik ook wel.
En misschien worden die centjes wel ergens netto op een bankrekening voor jou in Zwitserland gezet
niet
of in Monaco.
Het is mij nooit aangeboden.
Nee.
Want ik blijf hangen bij de B-junioren. Maar dus ik weet ook niet hoe ik zou handelen dan.
Nee.
Dus het is natuurlijk heel makkelijk om tegen zo iemand te zeggen van joh, dat had je niet moeten doen. Aan de andere kant vind ik wel dat een goede adviseur naast zo'n topspeler zou het wel mogen zeggen. Want dat is toch wel van belang. Ja.
Maar dan moeten ze ook nog luisteren naar die
weet ook niet of het gezegd is inderdaad. Nee, en wat er meer speelt. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, rondom Qatar was er vrij weinig twijfel dat het bespottelijk was dat het toernooi daar werd gehouden.
Ja, dat is wel het meest bizarre toernooi natuurlijk ooit
in de geschiedenis. In een land waar niemand op de tribune zit.
Nee.
In een land waar het dus in de zomer, want van oorsprong was gewoon ook het plan het toernooi in de zomer te houden. Het is pas later is die beslissing gekomen om die in winter te houden.
Ja.
Waar het 50 graden is. Dan denk ik dus, deze mensen die zitten dus met hun gedachten alleen maar bij geld.
Ja.
En denken dus helemaal niet meer na over wat is goed voor het voetbal. Nee.
En dat is wel, denk ik, symptomatisch geweest voor het FIFA optreden. Het hele fenomeen WK voetbal is natuurlijk wel helemaal in dat verhaal getrokken van het grote geld, het corrupte geld.
En we zitten nu
natuurlijk
met een probleem wat we een aantal jaren geleden ook niet hadden bedacht. Dan denk je, nou, een toernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada, dat ziet op papier leuk uit. In de Verenigde Staten is voetbal echt wel wat groter geworden, zeker bij de jeugd. Ja. Dat is een aanvaarde sport. Ik denk dat het de vijfde sport inmiddels is van het land. Ja. Maar ja, dan heb je daar inmiddels een weliswaar democratisch gekozen president. Die dat toernooi natuurlijk naar zich toe haalt op een hele vervelende manier. Laat ik het zo in ieder geval noemen.
Ja, het is volledig zijn toernooi geworden.
En op het moment dat hij politiek andere landen onder druk zet en dreigt met een inval van Groenland en van Canada, et cetera. Dan komt er natuurlijk weer een oproep voor een boycott.
Ja.
Nou, die zijn er een aantal maanden geleden geweest.
Ja.
Ik moet heel eerlijk zeggen, we hebben het daar al vaker over gehad. Ik vind een eenzijdige boycott zinloos. Dus wat ik dan niet begrijp, als je als sportjournalist een oproep doet, waarom verzamelen we niet de toonaangevende voetbaljournalisten uit grote voetballanden en ga je zeggen, op die dag is de voorpagina van onze krant gewijd aan een boycott. Dan bereik je iets. En dan zet je iets op papier. Ik zeg niet dat je een boycott bereikt, maar dan laat je zien, wij hebben gelijk en we hebben een punt en we moeten het hierover gaan hebben. Maar ik vind wat iemand dan doet in een televisieprogramma en zegt, ja, ik ga een handtekeningenactie beginnen, want er moet een boycott vinden. Ik vind het bijna makkelijk en lui.
Ja.
Bram en Freek, die hadden een theaterprogramma van meer dan een uur.
Zeker.
Die hadden inhoud.
Ja.
En meer dan gelijk in wezen. Zij bereikten natuurlijk die boycott niet, maar die gebruikten hun skills op een mooie en originele manier.
Ja,
en ik vind louter een oproep tot een boycott om een stukje te schrijven in Vrij Nederland.
Ja.
Ik vind het erg makkelijk.
Nou, precies. En kijk, Bram en Freek hadden ook echt wel een punt met wat daar gebeurde in Argentinië. De mensen werden mensen uit vliegtuigen gegooid levend.
Ja.
Teun van de Keuken die dan een oproep doet om het WK in Amerika, terwijl dat natuurlijk ook in Mexico en in Canada wordt georganiseerd, te boycotten. Ja, die heeft het dan over die verschrikkelijke meneer Trump.
Groenland is eigenlijk wel het voornaamste argument, maar ook natuurlijk de binnenlandse politiek van Amerika, het harde, gruwelijke optreden van ICE, het uitrollen van de democratie, maar zeker natuurlijk. Het is natuurlijk vrij raar om naar een WK te gaan van een land dat dreigt jouw eigen bondgenoten aan te vallen.
Ja.
Gaan we daar dan het feestje van Donald Trump?
Ja, het gaat dus over de persoon.
Hij heeft natuurlijk ook wel het ingrijpen van de ICC, et cetera. Hij heeft wel gelijk. En wat mij ook opvalt, niet dat dat per se een heel goed argument is, maar ik heb hem niet gehoord toen de Olympische Zomerspelen in China werden gehouden.
Nee.
En toen de Olympische Winterspelen in China werden gehouden.
Nee.
Laten we heel eerlijk zeggen, wat er in China gebeurt is heel veel erger.
Precies.
Dan in de Verenigde Staten.
Absoluut.
Terwijl wat in de Verenigde Staten gebeurt al behoorlijk erg is.
Ja.
En ook vervelend is.
Ja.
Want wij zien de Verenigde Staten, althans dat zagen we als een bondgenoot. En China niet.
Nee.
Maar kijk, maar laten we het niet dan selectief doen op het moment van, hey, nu staat de Verenigde Staten ons niet aan. Oh, het WK is daar. Nou, dan roep ik op tot het mooi komt.
Ja, precies.
Is iets opgevallen over dat toernooi.
Wat dan?
Ja, dat heeft niet zozeer dan met politiek te maken, maar misschien toch een beetje. Het is een voetbaltoernooi dat wordt gehouden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Wedstrijden in Mexico worden gespeeld op 2000 meter hoogte.
Ja, dat is allemaal.
Dat is een verschil, hè, met de rest.
Daar dankt Bob Beamen in 68 om steeds die 8,90 meter aan.
Om maar voor te doen.
En de Fosbury Flop.
Ik heb er nog weinig over gelezen.
Ja.
Maar wat er natuurlijk gaat gebeuren, en sterker nog, ik heb het schema bekeken.
Ja.
Mexico speelt zijn groepswedstrijden allemaal in Mexico. Dat is niet onlogisch. Als Mexico eerste wordt in zijn groep en de knock-outwedstrijdjes
blijven
wint,
ze daar natuurlijk,
komen zij in de kwartfinale in een wedstrijd die wordt gespeeld in Mexico tegen een land te spelen. En die hebben 5 dagen ervoor een wedstrijd gespeeld in Atlanta.
Ja.
Dat is niet eerlijk.
Nee.
En dan maak ik het even klein.
Ja.
Dat heeft onherroepelijk gigantische invloed. En ik heb nog geen journalist gelezen die daarover heeft geschreven. Misschien bij het uitkomen van deze podcast. Want we nemen het natuurlijk eerder
dit
op.
Pakt men
veel,
op. Dit pakt men
maar,
op.
Nee, ik vind het opvallend.
Nee,
en zo zijn er meerdere potjes natuurlijk.
Ja.
Van laag naar hoog is heel moeilijk.
Ja.
En dat vereist een hele andere fysieke inspanning van hoog naar laag.
Maar dit heeft soort ook oneerlijkheid, invloed,
maar is makkelijker. Ja. Maar dit viel mij wel op, ja.
Ja, maar zo viel het mij ook altijd op. In 1974 moest West-Duitsland de halve finale spelen tegen Polen.
Ja.
Polen was een elftal, een beetje zoals Nederland. Kon een lekker mooie...
Goede combinaties.
Goede combinaties. En het had enorm geregend in dat stadion. Ik geloof in Gelsenkirchen, denk ik dat het was.
Ja. En daar... jij denkt dat ze die regen hebben...
Nee, het regende, nee, dat niet. Maar het feit dat die wedstrijd niet, dat het veld niet werd afgekeurd.
Nee, dat is raar geweest. Dat is
ik
raar geweest.
Zie die beelden nog voor me. Ja. Dat met van die rollers moest het water min of meer.
Maar wees wel eerlijk, dat is op een toernooi natuurlijk wel...
Nee, ik ben eerlijk, maar zij waren
toernooi,
niet eerlijk.
Nee, maar op een toernooi is dat wel ingewikkeld. Want wat moet je doen? Naar een ander stadion? Oké, dan kan het dus op z'n vroegst een dag later... Ja, dan zit je heel dicht op de finale.
Het was wel zeer in het nadeel van de
van Nederland
Polen.
Uiteindelijk. We hadden wereldkampioen moeten worden. Dat is wat je wil zeggen.
Uiteindelijk zijn we daar gewoon door.
We zijn erin getuind.
Want die Polen hadden we verpletterd.
We zijn erin getuind.
Ja, zijn we er toch weer in getuind.
Potverdikkie. We zouden nog wel een paar afleveringen kunnen vullen, denk ik, met verhalen. Dus mensen die het hebben beluisterd, dank daarvoor. En als jullie denken, ja, maar jullie dat verhaal is ook belangrijk. En dat verhaal is ook belangrijk. Jullie hebben gelijk. Niet alle verhalen zijn verteld. Het verhaal... van de invloed van de drugsmafia in Colombia bijvoorbeeld. Het Colombiaanse elftal waarbij de Colombiaanse speler... met de tragische achternaam Escobar is vermoord... omdat hij een blunder maakte in de wedstrijd. Er zijn inderdaad
over Colombia,
heel veel meer verhalen
over Colombia
te vertellen.
Gesproken, het WK in 86 zou in Colombia hebben plaatsgevonden.
Ja, maar ging
kijk,
toen
dat is
Mexico.
Een weetje. Dat is pas een weetje.
Maar Mexico krijgt gewoon voor de derde keer het WK. Ik vind het zo jammer dat die finale niet in het Aztekenstadion wordt gespeeld.
Ja.
Maar ja, dan heb je toch weer die hoogte, dat begrijp ik dan wel. Maar ik ben benieuwd. Er gaat natuurlijk over geschreven worden als die wedstrijden er aankomen. En als ik het schema zo heb bekijkt, dan zou Engeland wel eens het slachtoffer kunnen worden in die kwartfinale. Want als Engeland zijn groep wint en vervolgens een knock-out wedstrijden, dan zouden het kwartfinale Mexico-Engeland wel mooi affiche in Mexico City. Goede kwartfinale. En het zou dan de eerste keer zijn dat Mexico de laatste vier haalt.
Ja.
Maar goed.
Ja, die zijn er trouwens ook goed ingetuind, hè? Toen met Robben.
Je moet de naam Robben niet te vaak noemen in Mexico. Dat raad ik in ieder geval de supporters aan. Mocht je in Mexico komen deze zomer, begin daar niet over.
Nee, het was geen penalty.
Ik denk dat we gaan afsluiten.
Ja.
Voor alle lieve luisteraars, heel erg bedankt voor het luisteren.
Absoluut.
Wij hebben het graag gedaan. Nogmaals gezegd, er zijn veel meer verhalen.
Ja.
Er zijn best wel wat verhalen te vinden op YouTube waar je de beelden van kan zien. Bijvoorbeeld het verhaal wat wij vertelden over Frankrijk-Kuwait WK82. Ja. Het is te zien, de Battle of Santiago 1962.
Wat een schoppartij.
Het is te zien, de winnende goal van Uruguay in 1950. Het is te vinden, de fascistengroet van de Italianen is wellicht in 1934, 1938
tor,
te vinden.
Tor
van de Duitsers in 1954. En... de zin der zinnen zijn we er toch in getuind. Charles Bormans, dankjewel.
Michiel Balemans, het was me een waar genoegen. En wie weet, komen wij bij u terug.
En ik wens iedereen een heel leuk en mooi WK.
U luisterde naar de zesdelige podcast Zijn we er toch in getuind? Van Streekomroep en Ahoy. Makers zijn Charles Bormans en Michiel Balemans. Techniek is in handen van Wim Roosing, advies Wouter Schutte en eindredactie Konijn van Beurden. De podcast is te beluisteren op onze website nagooi.nl en op Spotify.